goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Big Five van de blockchain is mede mogelijk gemaakt door Blockchain Investments & Co. Blockchain Investments & Co. Uw vertrouwde partner voor crypto-investeringen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom en fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Blockchain, het zou de meest veelbelovende uitvinding zijn sinds het internet. De technologie zou het einde betekenen van allerlei bureaucratische processen en ons leven ontzettend veel makkelijker maken. Maar hoe radicaal gaat die technologie ons leven nou echt veranderen? Dat hoor je deze week in BNR's Big Five van de blockchain. Met vandaag te gast Rick Smits, oprichter en CEO van blockchainbedrijf LTO Network. Fijn dat je er bent.
Hey Art, ja, dankjewel.
We beginnen met stellingen. Mag je met ja of nee op antwoorden? Of eens of oneens? Later kun je nuanceren. De notaris heeft over 10 jaar geen werk meer.
Oneens.
De gemiddelde Nederlander zou weg moeten blijven bij cryptovaluta.
Oneens.
Ik heb heel veel met de Nederlandse land- en tuinbouw.
Oneens.
Ja, weet je waar die laatste vraag vandaan komt of niet?
Ja, ik denk in de afkorting van LTO. Ja,
precies. Ik dacht, misschien ben je wel een boerenzoon.
Helaas.
Nee?
Nee.
Want dat is de naam van jullie bedrijf. Hoe is dat ontstaan?
Ja, wat wij doen is bepaalde taken automatiseren middels zogenaamde live contracts. Mm-hmm. En door die taken, die zijn een beetje liquide geworden. Een soort
vloeibaar.
Vloeibaar. Mm-hmm. Dus toen kwamen we bij Liquid Task Orchestration.
Okay.
En die afkorting was nog niet gepikt.
Nee.
Op Twitter. Dus toen kwamen wij met LTO Network aan.
Ja.
En dat ging prima.
Ja, en LTO Nederland heeft zich nog niet gemeld.
Nee, dus we vinden het niet zo erg hoor.
Okay. Nou ja, misschien zijn jullie gewoon goede broeders dan vanaf nu. Die laatste stelling is hiermee beantwoord. Op die andere twee komen we terug. Eerst over blockchain. Hoe vaak maken we nu al ongemerkt gebruik als gemiddelde Nederlander van de blockchain toepassing?
Ja, dat is best wel veel. Ik denk dat Nederlanders niet doorhebben dat het een onderliggende techniek is. Dus niemand vraagt zich af hoe het internet nou daadwerkelijk onder de motorkap werkt. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor blockchain. Het is niks anders dan een overzicht van transacties die plaatsvinden tussen verschillende computers.
Ja, decentraal.
Om het veiliger te maken. En daardoor heb je een bepaalde audit trail waar je kan overleggen van, kijk, dit is echt gebeurd in dit punt van tijd. En dat is onomstotelijk.
Ja, en dat gebeurt dus al zonder dat wij het doorhebben. Bijvoorbeeld de coronamelder-app. Dat zou zomaar eens met blockchain in elkaar gezet kunnen zijn. Want dan heb je zo'n QR-code om ergens binnen te kunnen. Maar dat wordt ook decentraal vastgelegd.
Ja, dit is een supermooi voorbeeld van een zogenaamde verifiable credential.
Kijk, ik noteer hem even, de verifiable credential, ja?
Ja, kijk, in principe heeft de overheid jou een credential meegegeven. Mm-hmm. Jij bent met Art Rooijakkers, je bent gevaccineerd vorige week met Pfizer en je hebt al corona gehad.
Mm-hmm.
Dus in principe heb jij een geldige QR-code. Nou,
ja, het is een klein dossiertje eigenlijk.
Een klein dossiertje. Ja. Nou, die gegevens die heeft de overheid allemaal. Maar als jij naar de Chin Chin gaat in Amsterdam voor een feestje, dan denk je, nou goed, ik ga die QR-code laten zien. Maar de portier hoeft niet te weten dat jij Art Rooijakkers heet en wanneer je die prik hebt gehaald en alles wat erbij hoort.
Je moet dat het veilig is.
Je moet alleen maar weten dat jouw voorletter A is en R is jouw achternaam. En je bent geboren in, let's say, december.
Mm-hmm.
Nou, dat is het enige wat hij hoeft te weten. Dat kan hij controleren aan de hand van je paspoort. Want die heb je waarschijnlijk wel bij je. En dan kan je zeggen, nou, kijk, ik ben oké.
Ja.
En dat is een credential waarbij je dus kan verifiëren middels blockchain technologie dat het hem oké zit.
Ja, dus zo simpel en zo alledaags is het eigenlijk al. Maar ja, zo alledaags is eigenlijk natuurlijk heel raar dat een coronamelder app nodig hebben om uit te kunnen gaan. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Voordat je dit bedrijf oprichtte, werkte je onder andere bij Deloitte en bij PwC. Je hebt belastingrecht gestudeerd. Hoe kom je dan in zo'n nieuwe wereld terecht vanuit die traditionele hoek?
Ja, dat is eigenlijk een hele reis geweest. We zijn in 2012 werkte ik nog bij Pricewaterhouse. Toen kwam er op een gegeven moment wetgeving voor het online starten van een vennootschap.
Mm-hmm.
Dat kon. En toen dacht ik, nou, daar ga ik iets mee doen. Toen ben ik Firm24.com begonnen om vennootschappen digitaal te kunnen oprichten. En dat werd een soort uit de hand gelopen grap waar inmiddels 40 man werken. En ik kan nooit stilzitten. Dus toen kwam er weer een ander ding op mijn pad. En dat was blockchain technologie. Iemand zei, smart contracts. Wat gaat het helemaal worden? Ik zei, nou, wat gaat er dan aan worden? Ja, we kunnen straks kunnen we gewoon gebonden geld gaan creëren. Dus dat je bijvoorbeeld met een bijstanduitkering alleen maar je boodschappen mag doen bij de Lidl bijvoorbeeld. En toen dacht ik, ja, dat is wel machtig interessant. We gaan er eens verder in verdiepen. En toen met mijn architect en hoofddeveloper zei hij van, ja, we kunnen dit zelf beter. Mm-hmm. En toen zijn we begonnen. En daaruit is LTO Network in 2017 ontstaan. En sindsdien run ik daar de show. En mijn compagnon runt nog steeds Firm 24.
Ja, en dat ondernemen is dat er al in toen je bij PwC was. Ik begreep dat je daar een bedrijf had opgezet voor het bestellen van lenzen.
Ja,
onder werktijd.
Ja, nee, ik begin graag dingen onder werktijd.
Oh, oké.
Ja, dus naast de M&A-deals draaien had ik ook nog tijd voor een lenzenwebshop. Wat wel geestig was eigenlijk. Want we deden een deal voor Grand Vision. Dat is een van de grotere optiekketens in Nederland. En we waren een onderzoek aan het doen naar de marges op lenzen. Mm-hmm. Toen dacht ik, jezus, 70% EBITDA-marge. Dat is best goed verdienen voor de jongens. Kunnen we dat niet digitaal gaan doen? Toen ben ik met mijn compagnon toen, die ook bij PwC werkte destijds, zijn we een webshop in elkaar gezet. We hebben een supplier gevonden die de shipment kon doen van die lenzen. En toen zijn we lensdeal.nl gestart. Het bestaat nog steeds.
Ja.
En wij hebben hopeloos gefaald. Echt, dat ging helemaal mis.
Maar het zegt iets over het ondernemende karakter dat je hebt. En nu heb je dus LTO Network als CEO. Ik heb jullie website bekeken. Dan zie ik een heleboel verschillende soorten blockchain projecten. En nu komen we een beetje op moeilijk terrein. Want nu ga ik een vraag stellen die voor jou ingewikkeld is. Namelijk om begrijpelijk samen te vatten wat overheden of organisaties nou kunnen met jullie technologie. En dat is een wereld waarin de afkortingen om je oren vliegen. Dus ik wens je succes met deze vraag.
Laat het heel simpel houden. Dus in principe, overheden, organisaties, grote bedrijven kunnen veilig data delen en verifiëren op echtheid. Identiteiten delen en verifiëren. En die zogenaamde verifiable credentials waar ik het net over had. En dus het maakt niet uit of je het nou voor een coronamelder-app gebruikt of verifieert of jij wel de eigenaar bent van je huis. Mm-hmm. En dus je kunt het op allerlei manieren inzetten. En dus als jij een claim doet, kan die worden onderbouwd, ondersteund door bijvoorbeeld een bank, een notaris of een andere zogenaamde trusted third party.
Ja.
Waar jij een keer geïdentificeerd bent.
Maar nu is het dus zo, ik koop een huis of ik wil iets vastleggen, dan ga ik naar een notaris toe. Dus vandaar ook die stelling in het begin, de notaris heeft over 10 jaar geen werk meer. Want deze technologie zet dat werk min of meer automatisch om. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ik denk ook dat er een andere invulling gaat komen voor zogenaamde trusted third parties zoals we die nu kennen, zoals een notaris. En dus wat hij nu doet is, hij beheert de derde geldrekening, hè, waar jij het bedrag op moet storten en de bank ook zijn bedrag op moet storten voordat het huis passeert. Hij controleert of de titel nog geldig is op het laatste moment en of het geld dan ook echt binnen is. En daarna drukt hij op de knop en dan boekt hij de bedragen over naar de koopverkoper. Ja, dat is natuurlijk een functie die je kan automatiseren. Waarom moet een mens dat controleren en waarom doen de systemen dat niet onderling? Nou, daarvoor kun je onwijs goed blockchain gaan gebruiken. Maar de notaris is nog wel nodig om bijvoorbeeld te kunnen controleren of jij wel handelsbekwaam bent. En dus dat kan een blockchain niet. Dus als je bijvoorbeeld onder curatele staat of als je eigenlijk iets tegen je wil doet, dat is nog een menselijke toets.
Ja. Hoeveel mensen of organisaties maken gebruik van jullie technologie?
Ja, echt heel veel. Dus wij doen ongeveer 60.000 transacties per dag die plaatsvinden op ons netwerk. En dat komt van overheden, multinationals en ook kleinere bedrijven. Ja.
En het is allemaal open source, hè? Dus in principe kan iedereen ermee aan de slag.
Ja, het is gratis naar open source. Je betaalt wel in een LTO. Hè? Dus voor een transactie betaal je 0,35 LTO om de transactie te mogen doen.
0,35 LTO? Wat houdt het in?
In euro's is dat een 8 cent.
Jullie hebben je eigen munt?
Jazeker.
Ja, ja, tuurlijk, waarom ook niet? Ja, je eigen munt en daar wordt dan in betaald.
Ja.
Ja. Dus elke transactie was hoeveel eurocent, zei je?
Zo'n 8 eurocent.
8 eurocent en er waren 60.000 transacties per dag.
Ja.
Dus dat is jullie verdienmodel?
Nee, want dat gaat dus naar de mensen die een node draaien. Dus die ook een blockchain node draaien in ons netwerk.
Ja, toch voor de luisteraar, blockchain node moet je ook maar even uitleggen.
Ja, dat is goed. Dus om je netwerk veilig te maken, heb je verschillende nodes nodig die eigenlijk een kopie opslaan van alle transacties die plaatsvinden. He, want anders, als je maar één node hebt, dan kan degene die de node beheert, kan die transactie aanpassen.
Een soort knooppunt misschien, kun je het zo noemen of niet?
Nou, het is een soort blokkenketting. Ja. Het is een blockchain waarbij er dus een transactie door meerdere partijen wordt opgeslagen. En daardoor wordt het moeilijker om te wijzigen. Mm-hmm. Dus hoe meer kopieën er zijn, hoe moeilijker het wijzigen is.
Maar jij doet het ook niet vrijwillig, toch? Dus hoe verdienen jullie je geld?
Ja, met projecten. Dus wij doen dus de projecten voor bedrijven in samenwerking met integrators. Mm-hmm. Of we doen ze zelf. En dan krijgen we gewoon in euro's of in dollars geld overgemaakt om dat project uit te voeren.
Dus je krijgt per project betaald en niet per transactie. Dat
precies, ja.
Jullie hebben onlangs een grote opdracht gedaan voor de Verenigde Naties. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Kun je nog wat voor andere voorbeelden geven die er ontstaan zijn met jullie technologie?
Ja, zeker. Gisteren is iets leuks live gegaan in het kader van BOA's. Controleer van de identiteit van BOA's in trams. Wat nu op een hele kleine schaal is. Dus 20 BOA's maken er maar gebruik van. Maar wat in productie moet gaan. En dan heb je het toch echt wel over duizenden BOA's.
Die gaan de trams in om te kijken of je niet zwart rijdt. En dan willen ze je paspoort of je rijbewijs.
Normaal moet je dus een pasje overleggen aan: hey, ik ben echt deze meneer de BOA. Mm-hmm. Maar nu heb je dus op je telefoon een QR-code om te checken of jij wel echt BOA bent.
Nee, zodat je niet het hele pasje nog meer hoeft.
Dat pasje wordt daarmee overbodig. Pasjes kunnen overbodiger worden. Ja. Dus dat is één ding. Certificaten. Dus de NEN, dat is het instituut om de certificeringen uit te geven. Die doen het bijvoorbeeld voor zorgverleners in crèches om de certificaten die daar hangen op geldigheid te kunnen controleren. Dus kan je als bezoeker van bijvoorbeeld een crèche kun je controleren of de certificaten nog op orde zijn. Daar wordt vaak zijn die dingen verlopen of ingetrokken, maar hangt de sticker nog gewoon op de deur. Nu ben je in staat om dat zelf te kunnen checken.
Ja, ja.
Dus dat zijn kleine voorbeelden waar het wordt toegepast.
Ja, en nou gebruikte je net al het woord integrators. Want dat is iets wat van belang is om toch ook voor de luisteraar uit te leggen. In eerste instantie hadden jullie rechtstreeks contact met jullie klanten. Maar daar zijn jullie mee gestopt. Je gebruikt nu dus integrators. Dus zeg maar instanties of bedrijven die jullie helpen om bijvoorbeeld samen te werken met de overheid.
Ja.
Waarom is dat?
Blockchain heeft nog een best wel groot educatiestuk. En dus als ik naar een overheid of een groot bedrijf ga, dan duurt het vrij lang voordat geland is wat die technologie nou doet en wat de oplossing nou doet. En een integrator die daar al jaren zit bij een overheid en de software toepassingen maakt voor de overheid of voor bedrijven.
Wie zijn er bijvoorbeeld? Wat voor bedrijven zijn dat?
Sferion bijvoorbeeld, Capgemini, mm-hmm. Dat soort partijen die dit soort oplossingen al jaar en dag voor overheden maakt. Die geven we dan toegang tot onze technologie. Die is open source, maar die educaten we daar echt op. Van oké, zo werkt het, dit kan je ermee. En willen jullie onze techniek gaan implementeren? Ja. Als jullie een casus hebben die goed matcht bij onze techniek.
En voordeel is dat jij en jouw mensen niet meer zo door de knieën hoeven om het allemaal uit te leggen aan die ambtenaren die er niks van snappen.
Nou, dat is ongenuanceerd wel correct.
Ja. Ja, maar goed, dat zul je dit uur, ik ben dan geen ambtenaar, maar dat zul je toch een beetje moeten proberen. Want we gaan nog dieper in de wereld van de blockchain duiken.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de blockchain. Later spreek ik nog met VVD-europarlementariër Bart Groothuis en ook met Chris Huls, hoofd van het Techlab bij de Rabobank. Vandaag de gast Rick Smits, oprichter en CEO van blockchainbedrijf LTO Network. We gaan naar Afghanistan. Want daar werken jullie samen met overheden of de overheid. In ieder geval is daar een interessant project van start gegaan, gebaseerd op jullie technologie. Kun je eens uitleggen wat daar aan de hand is en wat er gebeurt?
Ja, we zijn in 2019 werd er een vraag gesteld door de Verenigde Naties of we naar New York konden komen voor een RFP. Om te kijken of wij een
RFP?
Request for Proposal.
Oké, okay, yeah.
Om te kijken of wij een oplossing konden maken voor Afghanistan, mm-hmm. Voor het kadaster al daar. Veel van de gegevens waren vernietigd. Mensen hadden nog hadden kopieën liggen van de stukken zelf die ze ooit hebben gekregen. Maar heel veel was er niet meer. Dus ze hebben dat land moesten ze opnieuw indelen. Dus alle plotjes moesten.
Het was niet duidelijk van wie welk stuk land was.
Nee, het was daar eigenlijk gewoon een zootje.
Mm-hmm.
En de Verenigde Naties wilden dat met de lokale overheid, de Ministry of Urban Land Development, oplossen. En die pitch hebben wij gewonnen. Dat komt omdat wij de data die wordt gedeeld over identiteiten en de credentials waar ik het net over had, dat in privélagen kan gebeuren. Hè? Dus dat het niet in een openbare blockchain terechtkomt. Dat was erg belangrijk voor ze. Dus dat er geen privégegevens in een publieke blockchain staan. Dus wij hebben die opdracht gekregen. Toen zijn we aan de slag gegaan met een lokaal development team van de Verenigde Naties. En lokaal de mensen op de grond in Afghanistan. En daar zijn we gaan bouwen aan een 8-tal modules met LTO Network als onderlaag om de stukken land opnieuw te kunnen uitgeven en om die titels te kunnen overdragen aan de mensen die recht hebben op een stukje land.
Ja, maar dan denk ik meteen, want dit klinkt ook weer met veel Engels erin als high-tech. Dus dit is een technologische oplossing in een land waarbij ik niet meteen daaraan denk. Het is een jaren van oorlog achter de rug. Dan staan er twee buurmannen naar elkaar te kijken en zeggen, dit stuk land is voor mij, nee, dit stuk land is voor mij. En dan kom jij eraan en zegt, ja, maar wij hebben, en dan gebruik je al je Engelse termen. Hoe los je dat op dan?
Ja, dat hoef ik gelukkig niet zelf op te lossen.
Je snapt wat ik bedoel. Ja. Het zijn twee werelden die in eerste instantie weinig met elkaar te maken lijken te hebben.
Ja, en wat het mooie hier is, je kon vanaf nul beginnen. En dus wij hebben in Nederland, volgens mij is het kadaster stond in een kerkboek in 1600 van wie een stuk land was. En in Afghanistan kon je vanaf scratch starten.
Mm-hmm.
En dat maakt het ook weer makkelijker. En dus als jij een land opnieuw indeelt in plotjes en die opnieuw kan laten uitgeven, dan kun je ook nieuwe techniek gaan toepassen vanaf dag 1. En dat hebben ze ook gedaan.
Ja. Maar nu ben ik, weet ik het, ik woon in Afghanistan, ik wil een nieuw huis kopen. Hoe gaat het dan concreet met blockchain?
Ja, dus het gaat eigenlijk op de manier waarop zij eigenlijk dat al deden. Hè. Dus je gaat ook nog naar een lokale overheid en degene die titel kan overschrijven. Je moet nog steeds je paspoort laten zien, maar alles wordt ingevoerd in het systeem.
Mm-hmm.
En als er een overdracht plaatsvindt, dan moet dat eerst via een bureaucratische molen door verschillende partijen worden goedgekeurd. Maar al die goedkeuringen en al die data die eigenlijk rondgaat en die normaal maar op één plek terechtkwam, gaat nu naar meerdere kopieën. En dus je krijgt een soort audit trail van alle informatie die plaatsvindt bij zo'n overdracht. Dus als de volgende warlord naar binnen komt om daar het land om te gooien, dan kun je eigenlijk vrij simpel weer achterhalen van wie wat was. Wat natuurlijk vernietigd was ten tijde van de oorlog.
Normaal in een tijden van oorlog vernietig je het kadaster en dan is daarmee onduidelijk van wie wat is. En nu blijft dat in die blockchain, het blijft bestaan, die kennis. Dus als die warlord, zoals je het noemt, als de krijgsheer weer verdwijnt, dan is nog steeds duidelijk van wie welk stuk land was.
Ja, precies. En dat wilden ze ook graag. Dat wilden de Verenigde Naties eigenlijk neerzetten als soort van open source boilerplate. Waarbij we zeggen,
een open source boilerplate.
Ja, dus een soort van een blauwdruk.
Ja,
het is een blauwdruk die door iedereen gebruikt kan worden. Of het nou Afghanistan is of een ander land. Iedereen kan deze blauwdruk gewoon pakken en gebruiken.
Ja, want jullie zijn ook bezig met een ander Afrikaans land om dit toe te passen. Hè? Je kan het dus in andere landen toepassen.
Ja, dus dat gaan we nu doen. Ja. Het volgende land staat op stapel, inderdaad in Afrika. Ik mag nog niet zeggen welk land. Maar een van de grotere.
Ja.
Nee, dat is niet Angola.
Oh, okay, ja.
Maar je zit in de buurt.
Ja,
dat is waanzinnig. Dat de techniek inderdaad ook wordt omarmd door andere landen. En die wel wijzigingen toebrengen aan de toepassing zelf. Maar wel gewoon de infrastructuur die wij hebben neergezet. Dat veilig delen van data en credentials over stukken land.
En je hoeft niet per land een heel nieuw systeem te bouwen. Je kan gewoon eigenlijk de basis van het Afghaanse kadaster kun je overal toepassen.
Ja, dus die blauwdruk om die informatie over de titels en zo veilig te kunnen delen, die kun je overal toepassen. Of dat nou in Nederland is of in Afghanistan, dat maakt niet zoveel uit.
Ja. Ik kwam een artikel tegen Forbes, dat heb je Forbes. Want jullie hebben veel internationaal aandacht gekregen hiermee. Veel lof toegezwaaid, maar er was ook wat kritiek. Want volgens Forbes, die twijfelde over de impact van jullie project. Omdat het grondbezit van Afghanistan een geopolitieke strijd is. Sommige gemeenten worden beheerd door de Taliban, andere door de regering. Dus met andere woorden, er is meer aan de hand dan dat je technologisch kan oplossen. Snap je dat punt?
Ja, zeker. Kijk, garbage in is garbage out, weet je wel. Dus in principe, een blockchain doet niets anders dan transacties opslaan.
Mm-hmm.
En als die transacties worden opgeslagen door de Taliban, omdat die een bepaalde gemeente besturen, ja, dan is dat correct. Maar het enige is dat in het systeem wel bepaalde checks zijn ingebouwd, hè, om die bureaucratie te waarborgen. Dus een transactie die wordt gedaan door een door Taliban bestuurde gemeente wordt niet per definitie geaccepteerd door het hele netwerk.
Nee.
En dat maakt het dus weer veel veiliger dan dat het was.
Ja.
Want vroeger was het inschrijven klaar. En nu is het nee, we checken en we accepteren pas een transactie, mits bijvoorbeeld de lokale overheid het ook goed vindt.
Ja. In het artikel zei ook, zonder genoeg stabiliteit in het land is het een uitdaging om blockchain standaard voor landregistratie, wat dit dus is, in ontwikkelingslanden af te dwingen. Daarop zit je een beetje bij te knikken.
Ja en nee. Kijk, het is natuurlijk, als er oorlog is, is het altijd lastig om je claim te kunnen waarborgen. Want dan kan je met een certificaat en een blockchain zwaaien. Ja. Maar als er iemand met een geweer zwaait...
Gaat dat altijd voor, bedoel je?
Ja.
Ja. Nee, het heeft natuurlijk te maken, deze hele week heeft te maken met het feit dat we blockchain bespreken als de nieuwe revolutie. Het gaat alles op zijn kop zetten. Dat heeft ook te maken met een soort tech-optimisme. Dat technologie de wereld beter zal maken. Kijk jij zo naar blockchain?
Nee, kijk, ik zie dit niet echt als de grote nieuwe revolutie. Ik zie blockchain veel meer als een nieuwe vorm van het oplossen van bureaucratische checks. Dat nu automatisch kan gebeuren.
Mm-hmm.
Het is niet heel veel meer dan dat. Het waarborgt een stukje dataveiligheid. En dus dat iets echt is gebeurd en dat je dat onomstotelijk kan bewijzen.
Mm-hmm.
Dat is het eigenlijk.
Ja.
Meer
ook niet.
Nou, nee, voor mij is blockchain dat. En ja, de grote revolutie die bijvoorbeeld internet teweegbracht, en die gaan we niet zien in blockchain.
Nee. Want dat was inderdaad wel. Dat zijn wel de verhalen geweest, toch? Het was een soort hype. Als je blockchain zei bij een willekeurige bedrijfsvergadering, dan zat je wel goed, want dat was de nieuwe revolutie. Maar daar zijn we nu. Misschien is de technologie zo volwassen geworden dat die verhalen niet meer nodig zijn.
Ja, ik denk dat we die hype cycle een beetje uit zijn. En dat iedereen ziet, oké, er zijn inderdaad prachtige toepassingen mogelijk. Het heeft zeker toegevoegde waarde. Maar ja, de grote revolutie die we dachten in 2017 dat teweeg zou brengen, die zie ik ook op korte termijn niet zo snel gebeuren.
Nee. Nou, we gaan er zo verder over praten, over blockchain. En dan ook over die LTO, jullie eigen token. Ik ben benieuwd wat dat allemaal heeft opgeleverd, wat het heeft gedaan. Dus praten we zo verder over met Rick Smits. En dan toch ook wel over die ene stelling dat de gemiddelde Nederlander weg zou moeten blijven bij cryptovaluta. Want daar zei je meteen nee op. Hoeveel bitcoin heb je zelf eigenlijk?
Dat durf ik niet op de uitzending te zeggen.
Oké, nou, hou maar voor je dan, maar je hebt er in ieder geval wel. We praten zo verder met Rick Smits van LTO. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de blockchain. Eerder sprak ik met blockchain-expert Marloes Pomp. Gisteren was Robert Reindert Nederhoed van BitMyMoney te gast. Daar hadden we het veel over bitcoins. En vandaag de gast Rick Smits, oprichter en CEO van blockchainbedrijf LTO Network. Die vorige uitzendingen zijn natuurlijk terug te luisteren als podcast, moet ik zeggen. Ja, gisteren hadden we het dus veel over bitcoin, over cryptovaluta. Laten we daar ook toch vandaag nog eens over hebben. Want veel mensen denken aan cryptovaluta als je over blockchain praat. Wordt ook vaak, denk ik, nog wel door de man op straat of de vrouw op straat door de war gehaald, bitcoin, blockchain. Wat doen die cryptovaluta met het imago van blockchain?
Ik denk dat die niet per se goed is. Ik denk dat daar de sceptisme vandaan komt bij de overheden en bij de ambtenaren en bij de regelgevers.
Mm-hmm.
Omdat het een speculatief element heeft. En omdat de prijs niet gekoppeld is aan een euro of een dollar. Het is gekoppeld aan een bitcoin. En die is hoog volatiel. En omdat die munt door het dak kan vliegen, ja, heb je dus ook mensen die die munt helemaal niet kopen voor de technologie, voor de gebruik van de technologie, maar voor speculatie.
Mm-hmm.
Ja, en dan worden mensen, worden regelgevers over het algemeen bang.
Ja, want dan lijkt het, wordt ook wel eens gezegd, op tulpenmanie. Dat kwam gisteren ook ter sprake, dat het een soort hoog bubbelgehalte heeft.
Ja, maar daar ben ik het ook wel mee eens. Dus daar wordt eigenlijk, als je gaat kijken naar de toepassingswaarde van bepaalde crypto, ja, dat is misschien wel overgewaardeerd.
Ja. En dus doet dat iets met het imago van blockchain, omdat dat zo beeldbepalend is?
Ja, ik denk het wel. Omdat het gros van de mensen die die munt koopt gewoon investeert.
Geen idee heeft.
Geen idee heeft wat die technologie doet. Nee. Die ziet een blaffende hond bij een maan staan. Die zegt Dogecoin. Die denkt prima.
Kopen.
Ja, ja, kopen. Gaat omhoog. Ja. Elon Musk zegt het.
Ja, en dus koop ik het. En als Elon Musk zegt ik stap uit de Bitcoin, dan stort die koers ook weer in.
Precies. En dat gebeurde.
Ja, dus dan kun je afvragen wat stelt het allemaal voor. Maar dat zegt niks over de technologie die eronder ligt.
Nee, ik denk dat dat een stukje onvolwassenheid van de technologie is. Dat er dus betaald moet worden in een crypto om de toepassing te kunnen gebruiken. En dat is logisch. Waarom is dat logisch? Omdat dat netwerk ook decentraal moet kunnen fungeren. Mm-hmm. Als je een software toepassing, laten we zeggen Google, hebt, dat is een centrale toepassing. Daar ligt alle verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling en het onderhoud van Google, dat het blijft werken, ligt bij het bedrijf zelf. Bij een decentrale toepassing ligt dat bij het netwerk. Dus iedereen die kan een wijziging aan dat netwerk toevoegen. En als dat wordt geaccepteerd door meer dan 80% in ons geval, dan wordt die aanpassing wordt doorgevoerd. Ja. Daar heb ik niks over te zeggen.
En dus, zeg je, moet dat in crypto munten betaald worden? Want waarom kun je het dan niet in dollars of euro's betalen?
Die cryptomunt die moet worden afgerekend in het netwerk. En omdat er geen euro's kunnen afgerekend worden in het netwerk, moet je dus een munt eigenlijk creëren die dat dus wel doet. En door die munt bijvoorbeeld bij een exchange te krijgen, dus om liquiditeit te creëren op die munt, creëer je wel een dollar/euro waarde op je, in ons geval LTO, op onze crypto.
Ja, want jullie hebben je eigen crypto inderdaad. Zijn jullie begonnen, een eigen token heet het dan, de LTO, originele naam. Dat gebeurde door middel van een zogenaamde ICO. Ik blijf gewoon lekker in die afkortingen van jullie zitten, hoor. Dus een soort beursgang van een blockchainbedrijf, kan ik het zo noemen?
Ja, zeker. Dat is een initiële uitgifte.
Ja. Ja. Waarom hebben jullie je eigen token, even in leekentaal, je eigen munt uitgebracht?
Ja, dus om dat netwerk decentraal te kunnen laten functioneren, geef je een munt uit en die munt geldt als beloning voor degene die zo'n node draaien.
Mm-hmm.
En
dus zo'n knooppunt in die blockchain, in die blokkenketting.
Precies, dus, en die de transacties opslaat. Nou, dat opslaan van die transacties kost geld. En dus dat is gewoon, dan moet je bij een hosting center moet je
serverruimte
huren. Of een virtuele serverruimte huren. Maar dan die applicatie draait. En hoe meer transacties, hoe groter de server
nodig. Dus hoe meer kosten.
Ja, precies. En die beloning voor het draaien van die server, die wordt betaald in LTO. En dus voor iedere transactie die rondgaat in het netwerk wordt er betaald. En op basis van de hoeveelheid LTO die jij hebt, krijg jij die beloning toegewezen.
Ja. En dat is dus de LTO, die heeft dan ook weer een waarde in euro's.
Ja.
Hoeveel is een LTO waard?
18, 19 cent.
Ja. En is dat ook zo volatiel? Is dat de ene dag 2 cent en de volgende keer 30 cent?
We hebben hem ooit uitgegeven op 3 cent.
Ja, hoe hier?
In 2019.
Ja.
En hij is nu 19 cent. Dus de mensen die er vroeg bij waren, die zitten goed. Ja. Maar hij heeft ook wel eens 90 cent gestaan in de bull market toen Bitcoin op 63 was.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus die mensen verliezen dan.
En wat heb ik als ik een LTO heb? Dus vanuit de oude wereld gedacht. Even, ja. Dus nu, ik heb nu een euro op mijn pinpas staan, maar nu heb ik een LTO.
Dan kan je 3 transacties doen in ons netwerk. Of je wisselt hem in voor 19 cent. Dus dat zijn de keuzes.
Ja. En dat kan ook gekocht worden op een handelsplatform, jullie munt.
Ja, klopt. Ja, dat kun je op verschillende handelsplatformen in Nederland kopen, maar ook op Binance.com, wat de bekendste is.
Precies, maar dat heeft alleen toepassing als ik van jullie netwerk gebruik maak. Anders heb ik er eigenlijk niks aan.
Nou ja, goed. Sommige mensen zien het dus ook als een speculatief element, waarbij ze zeggen, ik geloof in deze oplossing. Ik geloof dat die kan groeien. En ik wil er wel onderdeel van uitmaken.
Ja. Nou snap ik, want die uitleg was duidelijk. Ik snap waarom je dus een cryptomunt hebt om in zo'n netwerk te kunnen betalen. Omdat dat nou eenmaal allemaal decentraal is en dat bestaat nou eenmaal niet in euro's. Maar waarom kon dat niet bijvoorbeeld met Bitcoin of met een andere cryptomunt die al bestond? Waarom moesten jullie een eigen munt uitbrengen?
Ja, dus omdat Bitcoin vrij duur is en langzaam,
Langzaam?
Een transactie verifiëren in het Bitcoin-netwerk, dat duurt soms wel eens 2 uur als het druk is.
Ja, dat is het niet.
Ja, en als je een PDF-je uploadt en daar wil je een digitale vingerafdruk op zetten en dat duurt 2 uur.
Tijd hebben we niet in de digitale wereld.
Precies.
We moeten door.
Dat moet.
Dus hoe lang duurt het bij jullie?
0,1 seconde.
Ja, ja, dus daar, dat was de reden. En Bitcoin is duur, zei je.
Ja, dus een transactie op Bitcoin is vrij duur. En ja, goed, dan moet je dus betalen in sats, hè, in satoshis. En ja, goed, in LTO is dat een schijntje van wat het kost op bijvoorbeeld Ethereum aan gas of op Bitcoin. Aan satoshis.
Ja, maar eerder heb je getest of jullie blockchain ook op Ethereum kan draaien. Er zijn veel gebruikers en bezitters zijn er lovend over die munt. Jij was niet onder de indruk.
Nee.
Waarom niet?
Nou ja, goed, de toepassing die wij zochten. Hè, dus wij dachten dat smart contracts ook echt bepaalde oplossingen kon bieden op het juridische domein. En dat was gewoon niet het geval. Het is een smart contract is echt een escrow, een zogenaamde escrow agreement. En dus waarbij iemand.
Dat is een escrow agreement.
Ja, waarbij twee partijen een geld storten. Dus of het dat nou een Ethereum munt is in ruil voor een andere munt.
Ja.
En die wordt eigenlijk gewisseld als er bepaalde conditie wordt vervuld. En dus,
je bent me kwijt. We gaan nog heel even terug.
We gaan terug.
Een escrow agreement.
Een escrow agreement waarbij dus een token wordt gewisseld.
Ja.
Op het moment dat bijvoorbeeld jij 18 wordt. Of,
ja.
Nou, jij bent dat al geweest. Maar dus als bepaalde condities vervullen, wordt dat geld automatisch gewisseld.
Ja.
Dat kan je niet meer tegenhouden.
Mm-hmm.
Dus de partijen zijn in staat om weg te lopen van dat smart contract. En wordt het nog steeds uitgevoerd.
Mm-hmm.
Omdat je het van tevoren stort. In het contract zelf.
Helder. Ja, oké. Okay. We gaan naar een kettingvraag toe. Die is van Robert Reiner Nederhoed. Die was gisteren te gast hier. En hij had deze vraag voor jou.
Ja, nou, Rick, ik ben heel erg benieuwd. Kijk, ik ben al gestempeld als een Bitcoin-gelovig. Ik ben heel erg benieuwd dat hoe ga jij, want hij heeft ook een andere blockchain trouwens, hoe gaan jullie van LTO Netwerk straks om met Bitcoin als onderpand in jullie contracten?
Ja. Leg het maar uit. Hoe ga je om met Bitcoin als onderpand in jullie contracten? Ik kan me voorstellen dat veel luisteraars nu denken, ik snap niks van deze vraag. Dus misschien moet je hem eerst nog even uitleggen.
Ja, waar hij op doelt is eigenlijk, eigenlijk de zogenaamde decentralized finance beweging.
Die ja, nu de aan de DeFi gang is die afkorting weer. Hè? Ik leer bij hoor deze week.
Ja, klopt. Waarbij dus, wat ik net al zei, je stort een bepaalde munt als onderpand. En vervolgens kan je, nou ja, bijvoorbeeld met geleend geld kun je gaan handelen. Of krijg je daar een andere munt voor terug.
Ja.
Maar dat kan niet op LTO Network. En dus in LTO Network hebben we het zo vormgegeven dat we alleen maar data kunnen uitwisselen. Dus je kan niet andere munten storten in het contract bij ons.
Nee, dus die Bitcoin is onderpand kan helemaal niet in jullie contract?
Nee, maar ik snap wel waar die op doelt. En volgens mij heeft hij een ander project onder ogen gekregen waar ik ook bij betrokken ben. Dat is Florence Finance. En daar is dit wel van toepassing. Waarbij je inderdaad een onderliggend onderpand kan storten. Om bijvoorbeeld liquiditeit te creëren op een andere markt. En daarbij is Bitcoin dus heel moeilijk om in een smart contract van Ethereum te krijgen. Want die twee blockchains praten niet met elkaar.
Ja, ik merk dat dit zo toegepast en technisch is dat we deze kettingvraag gewoon laten liggen. Want ik ben bang dat met mij heel veel luisteraars het ook niet begrijpen. Vind je dat goed of niet?
Ja, laten we doorgaan.
Nou, want dan gaan we toe naar termen die we wel begrijpen hier ook bij BNR. Jullie gaan met LTO die andere munten slopen, heb je ooit gezegd in een interview over Bitcoin en Ethereum. Is me niet echt gelukt.
Nee, zeker niet. Nee, we zitten nog een stukje achter op de market cap van ETH.
Ja.
Ja, ik denk dat dit een mooie uit zijn verband getrokken verhaal was van Sander.
Ja. Ja, want dat werd inderdaad in quote gezegd. We gaan het slopen, maar dat klopte niet helemaal.
Nee.
Oké. Okay. We praten zo verder met waar gaan we het over hebben? We gaan het over van alles hebben nog. Er moet nog zoveel hier over blockchain, over het klimaat, over van alles en nog wat. Dus we praten zo verder met Rick Smits, oprichter en CEO van blockchainbedrijf LTO Network.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Ja, in de Big Five hebben we het vandaag over blockchain. En doen we met Rick Smits, CEO en oprichter van blockchainbedrijf LTO Network. We hebben nog één stelling waar we op terug moeten komen in het begin. Dat was, de gemiddelde Nederlander zou weg moeten blijven bij cryptovaluta. Daarop zei je oneens. Terwijl we bespraken net, het is niet per se goed voor het imago van de technologie. Er zit ook iets van een hype in, er zit veel speculatie in. En toch zeg je, nee, de gemiddelde Nederlander hoeft er niet weg te blijven.
Ja, nee, zeker niet.
Vertel.
Nee, ik denk dat je ziet heel erg onder jongeren zie je de populariteit van crypto toenemen. Omdat het gewoon super simpel is om daarin te handelen. En er zitten super veel risico's aan in het handelen van cryptovaluta. Dus doe dat vooral niet met geleend geld of geld dat je niet hebt. Maar het heeft ook een soort van een fun element. En dus handeling crypto is ook nog eens leuk. Waarom? Omdat je echt betrokken wordt bij het reilen en zeilen van zo'n bedrijf. En dus heel veel mensen zitten in de Telegram groups, in de Twitter groups. En je kan echt actief bijdragen aan het succes van zo'n munt. En dat vind ik iets hebben wat je nog niet eerder hebt gezien in bijvoorbeeld de aandelenhandel of investeren in vastgoed. En daar is het wat passiever. En daar zit je meer op de bagagedrager. Hier heb je echt het idee dat je iets kan toevoegen.
Ja, en dus is het ook wel daarmee interessant, omdat, daar hadden we het gisteren over, het financiële systeem zoals we kennen wordt uitgedaagd door deze nieuwe technologie. Het is interessant om daarbij te zijn, zeg je.
Ja, ik denk dat dit wel een wijze gave movement is. Kijk, de banken die houden gewoon de hand op de knip, bijvoorbeeld voor het MKB. En dan komen er vanzelf oplossingen die vanuit de DeFi movement dan nu ontstaan. Dus mensen krijgen negatieve interest op hun bank, saldi. Boven de ton moet je 0,5% gaan betalen aan de bank. Ja, terwijl je in de DeFi space, daar krijg je nog rendementen van 10% plus. En ja, goed, dan zie je gewoon vervolgens een uitstroom bij banken naar de crypto space.
Ja.
En dat geld wordt aan het werk gezet op verschillende wijzen.
Nou, en nu komen we op een interessant punt, want daar hadden we het gisteren ook over met Robert Reiner Nederhoed. Die banken, als je kijkt bijvoorbeeld naar de centrale bank, we hadden het met hem over het klimaat van Nederlandse cryptobedrijven. Nederhoed zei, voor de Nederlandse bank maakt eigenlijk cryptobedrijven het werk bijna onmogelijk. Hoe zie jij dat?
Ja, ik ben het daar wel mee eens eigenlijk. Want ze hebben doorgeslagen regelgeving geïntroduceerd die veel strenger is dan eigenlijk in de rest van Europa geldt. Ik vind daar de Bitonic casus wel echt een voorbeeld van.
Ja, dat was een platform waar je kan handelen in cryptomunten. En die moesten, hoe zat het ook weer? Leg jij het maar uit.
Ja, kijk, om te kunnen handelen op een platform, ga je eigenlijk van de echte wereld, hè, noem maar even bankgeld, ga je ineens naar een platform waar je crypto kan kopen.
Dat moet gecheckt worden, dat zit er eisen aan.
Ja, er zitten bepaalde know your customer verplichting aan en een anti-money laundering verplichting aan. Dat moeten ze checken.
Anti-witwas, maar dat ging nog verder dan over die klant alleen, toch?
Ja, kijk, vervolgens koop je een bitcoin op dat platform. Nou ja, dat kunnen ze dan, die transactie kunnen ze overleggen, maar vervolgens zegt de DNB, en iedere transactie die je daarna doet met die bitcoin, moet je ook kunnen monitoren. Maar dat gaat niet. En dus als jij vervolgens als jij dus naar een adres overmaakt wat niet onder controle staat bij dat handelsplatform, ja, daarmee vervalt hun verplichting. Ze kunnen dat niet eens controleren.
Nee, en dus dat werd een grote zaak.
Ja.
Het is vervolgens, uiteindelijk heeft het platform gelijk gekregen. Een lang verhaal samengevat.
Lang verhaal kort, de rechter heeft de DNB teruggefloten. En volledig terecht.
Ja. Jij zei ooit, dat vond ik ook een mooie uitspraak, het lijkt alsof een stagiair die een keer in een cryptomunt heeft gehandeld het beleid bij de Nederlandse bank schrijft.
Ja, het is echt, het is tergend. Ja, het is,
maar is het echt zo erg?
Ja, ik vind dat ze er dat de mensen die daar de regels opstellen en implementeren, gewoon niet genoeg zich hebben verdiept in wat er gaande is in deze, met name nu DeFi movement.
Ja, die decentralized finance, dus dat eigenlijk die platformen, zeg maar, die cryptovaluta. Maar hoe komt dat dan, dat daar zo'n gebrek aan kennis is? Is dat, zoals Robert Reinert Nederhoed gisteren zei, die cryptomunten zijn ook een bedreiging voor centrale banken. We halen misschien wel bestaansrecht voor die centrale banken onderuit. Heeft het daarmee te maken, denk je?
Ik denk het niet eens. Ik denk een stukje onkunde en de snelheid waarmee techniek in die crypto-industrie gaat. En dus het gaat supersnel. En als je je niet de hele dag daarmee bezighoudt, dan raak je al snel achter. En ik denk dat ze te veel leunen op adviseurs die er ook geen kaas van hebben gegeten of die er niet diep genoeg in zitten. Ik raad echt aan om mensen die echt diep in de DeFi space zitten of in de crypto space zelf zitten, om die te gaan aannemen om het bij te benen.
Maar kunnen ze die wel betalen dan? Jullie zijn allemaal zo rijk aan het worden daar, dat je gaat er nooit van ambtenaarssalarisje werken.
Nee, ik denk ook echt dat die minimaal 3-4 ton moeten verdienen. Wil je die mensen binnenhalen?
Mijn belastinggeld.
Ja, maar goed, het is wel een zaak dat er goede regels worden geschreven. Maar
3-4 ton, dan verdien je 2 keer zoveel als Rutte?
Ja, maar ja, goed, als vervolgens het geld dat wordt verdiend in deze industrie en de belastingen die daarop worden betaald 15.000 keer dat salaris goed maken, dan is het toch prima?
Ja, nou ja, je hebt zoiets als de balken en de norm of weet ik wat, weet je wel. Maar dat is allemaal heel klein gedacht wat ik nu doe. Ook al afschaffen. Oké, we zijn hard bezig nu. Die schaffen we ook af. Maar dat is dus nodig om de kennis bij dat soort overheidsinstanties te verhogen. Want ze lopen hopeloos achter. Dat is wat je zegt.
Ja, zeker.
Ja. Maar is dat überhaupt in te halen? Of is het gewoon, het is een hele nieuwe wereld waarin nieuwe wetten en regels gelden. Dat oude systeem kan er toch niet bij houden?
Nou, allereerst moet er gewoon op Europees niveau moet er gewoon een framework komen waarbij iedereen dezelfde lijn aanhoudt. Kijk, als land kun je heel moeilijk je eigen koers gaan varen, omdat crypto iets redelijk ongrijpbaars is. En dus als jij in het ene land bepaalde regels opstelt, gaat een cryptobedrijf, omdat het zo decentraal is, vaak gewoon naar een ander land. Om daar de operaties uit te voeren en de omzettingen van hun crypto te doen en dat soort dingen. En dus dan zie je zo'n exchange zie je gewoon verdwijnen. Dus op Europees vlak moet er iets komen. En daarnaast denk ik dat Europa deze beweging moet gaan omarmen.
Mm-hmm.
Dus in Amerika is er prachtige regelgeving, ligt er op tafel voor het creëren van zogenaamde stablecoins. En dus munten die één op één gekoppeld zijn aan een dollar.
Mm-hmm.
En ja, in Europa zie ik dat gewoon nog niet gebeuren. Er is nog niet echt een euro stablecoin waar we wat mee kunnen.
Nee, nou, dat brengt ons bij de gast van morgen, want die mag je een kettingvraag stellen. Dat is VVD-europarlementariër Bart Groothuis. Houdt zich bezig met blockchain, houdt zich bezig met cryptomunten. Wat zou je hem willen vragen?
Ik zou hem willen vragen wat zijn visie is op het uitgeven van een euro stablecoin. Wil hij dat graag aan SEC, aan de Europese Centrale Bank overlaten? Of vindt hij het oké dat andere partijen ook in staat zijn om een stablecoin gekoppeld aan de euro te creëren, mits ze daar voldoende collateral voor aanhouden? Dus als er voldoende onderpand is om die stablecoin euro te kunnen uitgeven.
Ja, en wat denk je dat zijn antwoord zal zijn?
Ik hoop het laatste.
Ja. En wat zou dat brengen?
Dat zou meer innovatie brengen naar Europa. Je ziet in Amerika zijn alle grote handelsplatformen gevestigd. Eigenlijk zie je daar de transitie veel sneller gaan. En met name ook in die DeFi space. In Europa blijft dat toch wel een beetje achter. Partijen zijn echt huiverig om zich te vestigen in Europa.
Vanwege onder andere de regelgeving?
Vanwege onduidelijkheden in de regelgeving.
Ja. Maar waar ligt voor jouw bedrijf eigenlijk de toekomst?
Ja, voor ons is het eigenlijk zoveel mogelijk transacties op ons netwerk krijgen. Dus daar zit de waarde in. De groei van ons netwerk zit hem in de extra transacties die worden toegevoegd. En dat is bij ons nieuwe projecten aansluiten. Zorgen dat de projecten die in pilotfase zitten, dat die naar productie gaan. Hè? Dus dat die dus worden uitgerold over iets dat in dagelijkse toepassing is, zodat die transacties omhoog gaan.
Ja, maar dat is de groeifase inderdaad, maar de ambitie. Waar moeten jullie naartoe? Of waar wil je zelf naartoe?
Ja, voor ons is het gewoon een van de leidende platformen in Europa worden. Dus zorgen dat wij de go-to blockchain zijn als het gaat om uitwisseling van data, verifiable credentials en identities. Dat is wel echt onze ambitie.
Ja. Ik help het je hopen. Er zal hard aan gewerkt moeten worden, want er is veel concurrentie volgens mij.
Ja, zeker. Kijk, iedereen heeft. Er zijn genoeg partijen die ook blockchain oplossingen hebben, maar. Ja, we hebben een bepaalde focus en niche gekozen, dat we het echt puur en alleen voor bedrijven en overheden doen.
Mm-hmm.
En minder op de, ik noem het maar even, consumentenkant gaan zitten. Er zijn zoveel blockchain toepassingen. Ik geloof dat er meer dan 5000 blockchains inmiddels zijn. En die hebben allemaal hun eigen invalshoek gepakt om daar, om daar hun toegevoegde waarde te leveren.
Ja.
Maar bestaan ze over 10 jaar allemaal nog? Nee, zeker niet.
Ik wil je danken. Je hebt de deur naar een nieuwe wereld voor ons vandaag op een kiertje gezet. Er hoorde terminologie bij die ik soms niet helemaal begreep. Maar we hebben ons er dapper doorheen geworsteld. Ik hoop dat je niet te diep door je knie hebt moeten gaan om onze luisteraars mee te nemen in je wereld.
Ik hoop dat het gelukt is.
Oké, dank in ieder geval voor de komst vandaag. Rick Smit, CEO en oprichter van blockchainbedrijf LTO Network. Morgen hier dus de gast VVD-europarlementariër Bart Groothuis in deze week van de blockchain bij BNR's Big Five. Ik zeg nog even dat al onze afleveringen natuurlijk terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in onze app, de BNR-app en ook op bnr.nl. En nu op deze zender dus Iman Verrips met een potje mopperen op de Hollandse politiek. Of misschien niet, misschien wel complimenten. In ieder geval is dat te horen. BNR breekt. Tot morgen.
BNR Big Five van de blockchain is mede mogelijk gemaakt door Blockchain Investments & Co. Blockchain Investment & Co. Uw vertrouwde partner voor crypto-investeringen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.